is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, het is in verband met chronische duizeligheidsklachten dat ik helaas niet op de kansel plaats kan nemen. En daarom vanaf deze lagere plaats, hopende dat de Heere zijn hulp en bijstand wil betonen. We gaan zingen tot voortzetting van ons samen zijn. En dat doen we vanuit Psalm 56 en daarvan het 14e vers. 56, het vierde vers, het vierde uiteraard. Het vierde van 56. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op de aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven, gewis. Dan zal mijn wrevele vijand beven. En als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven, niets maakt mijn ziel vervaard. We zingen 56, daarvan het vierde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord wordt u voorgelezen uit de profetieën van Jeremia, daarvan het 31ste hoofdstuk van vers 1 tot en met 9. De schriftlezing is Jeremia 31, versen 1 tot en met 9. Terzelfde tijd, spreekt de Heer, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u weder bouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommels en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten, want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen, maakt u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot den Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Doet het horen, lof zingt en zegt, o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden, en ik zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm, die is mijn eerstgeborene. Tot zover. Gemeente, we zingen van Psalm 107, daarvan de versen 2, 3 en 4. 107, daarvan zingen we de versen 2, 3 en 4. Die hij van ver uit de oorden van het oost en westen bracht en van de zee en het noorden, geleidde door zijn macht, die op een akelig pad in woeste wildernissen omzwierven en een stad ter woning moesten missen, en het derde en ook het vierde, 107, 2, 3 en 4, tijdens het zingen wordt gecollecteerd. Er is één rondgang en die is bestemd voor het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting. Van harte in uw milddadigheid bevolen. We zingen nu 107, de versen 2, 3 en 4. Gemeente, met de hulp van de Heere willen we overdenken wat we kunnen vinden in het voorgelezen gedeelte uit Jeremia 31. En bijzonder willen we letten op het 8e vers en op het eerste gedeelte van het 9e vers. Jeremia 31, vers 8 en het eerste gedeelte van 9. Waar we nogmaals lezen, zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijde der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. En zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten tot zover. We worden vanavond bepaald bij verlossing. Thema van onze overdenking is verlossing. Twee gedachten. In de eerste plaats de vraag waaruit. En in de tweede plaats de vraag hoe. Dus het gaat over verlossing. En in onze eerste gedachte gaat het over de vraag waaruit. Wel, dat lezen we. Ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden. En ik zal hen vergaderen van de zijde der aarde. En dan lezen we in kanttekening 27, dat is Babel, waar Juda gevangen was, afbeeldende de geestelijke gevangenis. Dus het gaat hier over de ballingschap als beeld van een geestelijke gevangenis. En in die geestelijke gevangenis, daar zitten de gevangenen, ja, en die worden getekend in de verdere woorden van het 8e vers. Want onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Nou ja, dat tekent de ellendestaat van de mens. Maar in bijzonder tekent dat ook de genadestaat, waarin de Heere gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nou ja, de zonde, de schuld, verlossing, waaruit? Dat is onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte, dat is de vraag hoe. Ja, want we lezen in vers 9, zij zullen komen. Niet misschien, niet waarschijnlijk, maar zij zullen komen. En hoe dan wel? Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. En ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg. Zij zullen komen, hoe dan? Door dat goddelijke ik zal. In een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Dat is onze tweede gedachte, de vraag hoe. Dus het gaat over verlossing en onze eerste gedachte is de vraag waaruit. Gemeente, onze tekstwoorden beginnen met het woordje zie. En als het gaat over dat woordje zie, zo staat dat in onze Statenvertaling, als je een King James bij de hand hebt, dan staat daar het woordje behold. Nou ja, en dat is niet alleen maar kijken, maar dat is goed opletten. En in het bijzonder is dat goed opletten met betrekking tot de omstandigheden die op dat moment aan de hand zijn. Dus in gedachten verplaatsen we ons naar de tijd van de profeet Jeremia. En dan gaan we als het ware even stilstaan om goed op ons in te laten werken in welke omstandigheden het verbondsvolk van Israël zich begeeft. Ja, wat zijn dat voor omstandigheden? Wel, het zijn omstandigheden waar de profeet Jeremia herhaaldelijk van geprofeteerd heeft en nog steeds doet. Jeremia die profeteert, hij wijst de zonde aan van het volk, hij wijst de schuld aan van het volk. Het volk dat wereldgelijkvormig is. Het volk dat maar meer en meer tegen Gods inzettingen ingaat. Een volk dat maar goddelozer en goddelozer wordt. En Jeremia die preekt, hij profeteert, hij waarschuwt. En eigenlijk zijn zijn preken steeds onder te verdelen in drie gedachten. Ja, hij zegt de schuld aan. Dat is onze eerste gedachte, zouden we dan zeggen, in zijn tijd. En in de tweede plaats hamert hij op onheil uit het noorden. Hij zegt, volk, als u goddeloos bent en blijft, dan zal de Heere op zijn tijd een oordeel zenden. En dat oordeel is een oordeel uit het noorden. Althans, via de weg van het noorden komt er onheil uit het oosten. Jeremia die herhaalt steeds maar weer de dreigende macht en kracht van het grote Babel in die dagen. Dat is zijn tweede gedachte, zouden we zeggen. En zijn derde gedachte is de aanzegging van de verwoesting van de stad Jeruzalem en de verwoesting van de tempel Gods. De tempel die daar fier staat als een toonbeeld van de aanwezigheid van de verbondsgod van Israël. En je zou zeggen, als je zo een profeet hebt die steeds maar zegt, alzo zegt de Heere, dan zal dat volk daar in Israël wel aan zijn lippen hangen en stevast amen roepen op zijn boodschap. Maar de meeste mensen die moeten van de profeet Jeremia en bijzonder van zijn prediking helemaal niets hebben. Want die zeggen, ach, we leven niet meer in de dagen van Noach. Het is een modernere tijd. Hè, we staan anders in het leven. En natuurlijk, we hebben wel het woord van God, maar dat vullen we zo in op onze eigen manier. Ja. En bovendien, onheil uit het noorden, die mensen daar in Babel, die hebben wel wat beters te doen dan ons hier te bestormen. Die mensen, ach, zo ver weg. Het zal allemaal best meevallen, het zal wel loslopen. En in bijzonder als het dan gaat over die stad Jeruzalem en over die tempel. Ja, hoe goddeloos dat volk ook geworden is. Maar ze zeggen, ja, we zijn nog wel het verbondsvolk. En de verbondsgod, die woont tussen de vleugels van de gerubs in het heilige der heiligen. Met andere woorden, die God die zal toch niet toestaan dat zijn huis met de grond gelijk gemaakt wordt. Jeremia, ach. En dan is daar het onheil uit het noorden gekomen. Jeruzalem wordt onder de voet gelopen. En het eerste gedeelte van het volk dat wordt weggevoerd naar het verre Babel. En dan zou je verwachten dat op dat moment het volk massaal op de knieën gaat. Jeremia, je hebt gelijk gehad. En nu is een deel van het volk al weg en verplaatst. Maar dan is het voor ons nog de wel aangename tijd. Tot een wederkeer, tot de God van hemel en aarde. Maar ja, het volk gaat gewoon door. En na de eerste wegvoering volgt er een tweede wegvoering. Je zou zeggen, nou ja, dan moet je toch wel ziende blind zijn als je dan niet op de knieën gaat voor de boodschap van Jeremia. Maar ook dan, ach, Jeremia wordt veracht, Jeremia wordt verhaat. En bovendien, ze zoeken hem zelfs te vervolgen, ze zoeken hem zelfs te doden. Dus hoewel zijn woorden uit zijn gekomen, is het gros van het volk woedend, nijdig, boos. Maar Jeremia preekt door, alzo zegt de Heere. En nu zijn er dus twee wegvoeringen geweest. Een deel van het volk is nog achtergebleven in Jeruzalem, waaronder ook Jeremia. En nu zijn we qua tijd tussen de tweede en de derde wegvoering in. En nu gaat Jeremia een brief schrijven. Een brief naar de ballingen in Babel. Ja, je zou zeggen, die mensen in Jeruzalem, dat die nog niet op de knieën gaan, maar die mensen daar in het verre Babel, hè, die van huis en haard verstoken zijn, die zullen toch die brief van Jeremia aangrijpen om te zeggen, ach, laat ons wederkeren tot de Heere. Maar weet u wat nou het probleem is? De meeste mensen die in Babel zijn aangekomen, die zullen wel erkennen dat Jeremia gelijk had, maar ze zien de omstandigheden helemaal niet als een oordeel. Ze hebben het eigenlijk prima naar de zin daar in dat verre Babel. Het is een moderne stad met wetenschap. Het is een moderne stad met pracht en praal. Het is een moderne stad, je kan je Bijbel meenemen, maar er is ook zoveel meer aan godsdienstigheid wat je erbij kan doen. Het is goed toeven voor veel mensen daar in het verre Babel. En die zitten niet te wachten op een brief van Jeremia. Maar, nu is er ook een overblijfsel daar in Babel. En dat volk, ach, dat volk dat zit daar bij de waterbeken van Babel. En dat volk is een onrustig volk. En waarom is dat volk onrustig? Wel, dat is een volk dat onder het oordeel leeft en het oordeel eigent. Het is geen volk dat alleen maar van zich afwijst. Zie, zij hebben het verkeerd gedaan. Nee, het is een volk dat door genade zeggen mag, wij zijn uw gramschap dubbelwaardig. Het is een volk, ach, en dat volk dat leeft onder de gevolgen van het oordeel Gods. En ja, voor dat volk wordt het een wonder dat er een brief komt uit het hemel, uit het aardse Kanaan. Voor dat volk wordt het een wonder dat er nog een brief komt van de knecht Gods die zegt, alzo zegt de Heere. Het is een volk dat niet wennen kan in Babel. Het is een volk dat nooit zal kunnen wennen in Babel. Het is een volk, ja, een volk dat met die brief daar zit. En ja, dat volk, dat is een bekommerd volk. En waarom is dat volk zo bekommerd? Wel, die drie punten van Jeremia, die hebben ze als het ware meegenomen daar naar Babel. En ja, wat zijn nou de gevolgen van die drie punten? Dan is het ergste nog niet eens dat ze daar in dat verre Babel zitten. Maar ja, het is een volk, ja, een geestelijk volk, dat uitziet naar de komst van Gods gerechtigheid op de aarde. Het is een volk dat geleerd heeft, we zijn op reis naar de godsontmoeting. We moeten God ontmoeten. En dat kunnen ze niet. Want ze zijn zo krom van lendenen in eigen beleving. En ze kunnen voor God niet bestaan en ze kunnen God ook niet missen. Maar waar moet nou die gerechtigheid vandaan komen? Ja, dat gaat wegen. Want als nou heel dat volk naar Babel wordt weggevoerd, de grote zonen Davids, die wordt niet in Babel geboren. Maar als dat volk, dat Davids volk van Juda, nou in de ballingschap zit en blijft, dan kan Davids grote zoon niet worden geboren. En bovendien, er is nog een koningshuis, een goddeloos koningshuis. En de koningen die wisselen elkaar in rap tempo af. Maar het einde van het koningshuis en de scepter van het koningshuis, het einde is in zicht en de macht gaat wijken. Dus dat volk in Babel zegt, Davids grote zoon, als er geen koningshuis meer is, hoe moet dan de grote zoon Davids überhaupt nog geboren worden, laat staan van de locatie. En dan huivert het volk bij de gedachte, Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt en de tempel verwoest. Zal de Heere ons dan begeven en verlaten. Dus het is een volk dat een en al onmogelijkheid voor zich ziet. Hoe moet nu gerechtigheid op de aarde komen? Ze weten het niet. Hoe zullen we God moeten ontmoeten? Ze weten het niet. Het is een volk dat leeft onder het gewicht van het oordeel Gods. En dan die brief. Een brief van de knecht des Heren. En dat woordje zie. En toch, voordat we bij dat woordje zie komen, leest dat volk een boodschap en die boodschap die gaat over de wederkeer van Babel naar het aardse Kanaan. En die wederkeer die zal gepaard gaan met grote vreugde. En niet alleen zal er grote vreugde zijn, het volk zal in dat land bebouwen en dat volk zal daar eten en het volk zal daar drinken. En bovenal, de Heere, de God van het verbond, de God van het eeuwige genadeverbond, die zal het doen. En dan leven we in 2024 en dan heb je een godsdienst in onze dagen. Die zouden tegen die mensen daar in Babel zeggen, nou ja, het komt alweer in orde. Geloof nou maar gewoon dat het weer in orde komt, want de Heere zal niet verlaten het werk dat zijn hand begon en nu heb je een belofte van terugkeer en wederkeer, van de volvoering van zijn werk, alles komt alweer in orde. En u leest dat volk het woord van God, maar zou dat volk nou vragen, hoe moet dat nou ooit waar worden? Dan zegt het volk, dat weet ik in eeuwigheid niet. Ach, dan gaat het over de letterlijke terugkeer uit de ballingschap. En zoals onze kanttekening het gezegd heeft, het is een afbeelding van een geestelijke gevangenis. Nou, En zo is er een volk in op onze aarde en in onze dagen en in onze kerk hier vanavond dat zegt, ach, dat volk daar in Babel, daar zou ik zo bij kunnen gaan zitten. Met het woord van God in mijn handen, levende onder het gewicht van Gods toorn en Gods oordeel. Want ik ben zijn gramschap dubbelwaardig. Ik heb gezondigd tegen een goeddoend God. En dat volk dat leest van de liefde Gods die zijn zoon gezonden heeft naar deze aarde. Maar ja, dan zegt dat volk, hoe moet ik nou van die ellendigheid waarin ik mezelf gestort heb door mijn diepe val en mijn zondige bestaan, daar terechtkomen bij de gerechtigheid waarmee ik voor God kan bestaan. Nou, en dan zijn er zulken in ons midden die het zeggen, ach, dan weet ik het wel voor die en ik weet het wel voor die. Want voor iedereen kan het nog, maar ik zit daar in mijn geestelijke gevangenis. Als een balling, als een pelgrim op de aarde. En hoe moet het dan verder? Ja. Nou, dat lezen we in de woorden van onze tekst. Zie, en dan staat het er, ik zal. En dan leest u het, ik, met een hoofdletter I. Daar moet het vandaan komen. Zie, ik zal. Dat wijst ons op het eenzijdige werk Gods. En Jeremia, die getuigt daarvan, voor eigen hart en leven, de Heere, is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dus waarin ligt nu de ruimte voor een volk in de ballingschap? Waarin ligt nu ruimte voor een volk vanavond dat niet meer weet hoe het goed moet komen tussen God en de ziel? In deze woorden, ach, we leven in dagen dat er zoveel ik zal bij de mensen wordt gelegd met een kleine letter. Je moet dit doen en je moet dat doen en je moet zo doen en je moet zus doen. En het klinkt allemaal zo mooi en het klinkt allemaal zo ruim. Maar je zal maar moeten verschijnen in het godsgericht met allemaal mensenwerk waar de Heer niet vanaf weet. Maar er is een volk dat zegt, ik heb maar één ziel. En ik heb maar één ziel om mezelf te bedriegen. Maar met deze God zal geen mens bedrogen uitkomen. Met deze God die het zegt en laat prediken, ik zal. Dat wijst terug naar de eeuwigheid, naar de vrederaad. Naar de verkiezende liefde vaders, in de zoon, in zijn bloed in het bijzonder. Daarin ligt de ruimte, dat het nog kan, voor de grootste der zondaren in ons midden. De verkiezende liefde des vaders, niet om reden in de mens, nee, niet om vooruitziend geloof, nee. Hij verkiest, hij vindt reden in zichzelf en in het bloed van zijn zoon. Die van eeuwigheid gezegd heeft, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. En dan is er een volk in ons midden dat zegt, ja ach, dat is nou dat welbehagen Gods, hè, dat werk van de Vader en die belovende Zoon en dan het woord des Heren en hij zegt, zie ik zal. Maar hoe zal dat nou waar worden in mijn leven? Wel, wie was de getuige? In de vrederaad. Wie was de getuige van vaders verkiezende liefde? Wie was de getuige van de belovende zoon? U zult zeggen de Heilige Geest. En daar komt het op aan. Bij de waterbeken in Babel. Dat zie ik zal nu toegepast wordt door de Heilige Geest van Christus. Mag het daarom uw bede zijn. Och schond gij mij de hulp van uw geest. Zie, ik zal doen, zegt de Heere, wat een arm en ellendig mens in eeuwigheid niet voor elkaar krijgt. Zie, ik zal. En wat doet hij dan wel? Zie, ik zal hen aanbrengen. Aanbrengen, dat is zoiets als vergaderen, bijeenbrengen. En dan, niet alleen maar bijeenbrengen, maar dan ook voorgaan om ze in een rechte weg naar een andere plaats te leiden. Ik zal hen aanbrengen. Waar vandaan? Uit het land van het noorden. En dan lezen we steeds de kanttekeningen erbij. Hè? Het is ook een avond die een beetje in teken staat van het werk van de gereformeerde Bijbelstichting. En ik weet nog wel dat ik op enig moment zelf een Bijbel in mijn handen kreeg. De eerste Bijbel die ik ooit in mijn handen had, toen was ik 27 jaar oud en daar had ik niet naar gezocht, maar daar stond dus op Statenvertaling. Ik wist helemaal niet wat dat betekende, maar ik had de Statenvertaling en ja, ik weet nog wel dat ik in mijn zoektocht door het kerkelijk Nederland dan wel eens bij een kerk kwam, hè, en daar hadden ze dan een andere vertaling, dat de mensen wel eens zeiden, wat heb je daar een ouderwetse Bijbel? Je kan wel een nieuwe van ons krijgen. En dan zei ik altijd, ach, maar deze Bijbel, daar staan zulke mooie dingen in. En die schreef ik allemaal op in een schriftje. En ik kon er niets van begrijpen, daarom ging ik naar de kerk. En ja, toen kwam ik erachter dat die kanttekeningen er nog bij gemaakt waren door onze Statenvertalers. En ja, daarom noem ik die Statenvertalers ook wel eens mijn vrienden. He, en dan zeg ik wel eens, van de week was ik in India. Ja, en dan heb ik mijn Bijbel bij me, mijn kanttekeningen. En dan zeg ik, heb mijn vrienden ook meegenomen. Want die verklaren, ach, die verklaren zoveel ook geestelijke zaken. He. Praktisch en geestelijk. En daarom laat ik maar vasthouden aan die Statenvertaling met kanttekeningen. Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden, uit Babel. En wie komen daar dan vandaan uit Babel? Wel, wie zijn daar? De twee stammen, Juda en Benjamin. En dan is er een ziel in de kerk vanavond. En die zegt nu ja. En dat is nou het punt. Het eenzijdige godswerk, daar ligt de ruimte. En dat hij doen zal, dat weet ik. Maar het is voor Juda en Benjamin. Hè? Juda, de dragers van de belofte. Juda's, de drager van het zaad. Hè, dat het voor Juda kan, zegt die ziel vanavond, dat geloof ik wel. En dat het nou voor die nog kan en die en die en die, ach, dat geloof ik ook, maar voor mij. En Benjamin, dat is toch de lieve Benjamin. Ja, dat het voor die lieve Benjamin kan. Dat geloof ik ook, maar die ziel in ons midden die zegt nu, ja maar, ik ben geen Juda en ik ben geen Benjamin. Ik moet mezelf vanavond verfoeien in stof en as. En dan kan het niet meer. Maar dan lezen we verder. Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijde der aarde. Nou, en dan gaan we weer onze kanttekening lezen. En wat staat daar dan? Dat is andere landen, de andere landen waar de 10 stammen gevangen waren, als Assyrië, Medië enzovoorts. Ja. Dus het gaat hier over een woord Gods, dat klinkt letterlijk tot die twee stammen daar in Babel. Maar dat woord dat moet verspreid worden, want dat krijgt ook waarde voor zielen die van de 10 stammen zijn. En wat is er nou gebeurd? Nou, laat ik het even zo beeldend proberen uit te leggen. Ik heb hier een psalmboek. Nou, als ik hier een psalmboek heb, dat is eigenlijk met de twee stammen gebeurd. Die zijn als het ware opgepakt door Babel, in 3 keer dan. En die zijn met z'n allen naar Babel gebracht. En dan zitten ze in Babel allemaal bij elkaar. Maar wat is er met die 10 stammen gebeurd? Ja, ik ga dat natuurlijk niet doen. Maar stel je voor dat ik dat psalmboek nou helemaal uit elkaar scheur. En je krijgt hele kleine papiertjes, sommige die je bijna niet meer kan zien met je blote ogen, om het zo maar te zeggen. Nou, en wat is er nou gebeurd? Dat volk is als het ware helemaal uiteengescheurd. En dat is dan meegenomen door de Assyriërs. En die zijn dat vervolgens overal gaan uitstrooien. Nou, dan zegt een van de kinderen, als u dat met dat psalmboek zou doen, en ik zou dat allemaal bij elkaar moeten gaan zoeken, nou dat is onbegonnen werk. En als ik het dan ook allemaal weer bij elkaar zou moeten gaan plakken, dan hoef ik niet eens aan te beginnen. Nee, met dat psalmboek zouden we dat dan niet voor elkaar krijgen. Nou, en wat hebben ze gedaan? Ja, dat hele volk dat is meegenomen en dat is als het ware uitgestrooid in allerlei landen, zoals Assyrië en Medië. Nou, daar is het ook gebeurd. De meeste mensen die vonden het wel best. Daar in Assyrië of in Medië, hè, die gingen helemaal mee met de moderne tijd en met de mensen uit die landen en met hun manieren van doen. Maar nou zitten er ook zielen. En die zielen, ach, dat zijn nou wel van die geestelijke pelgrims. Die zielen, dat zijn van die bekommerde zielen. Die zijn op reis naar de eeuwigheid en die kunnen niet wennen in Assyrië. En die zullen nooit kunnen wennen in Assyrië. Ja, nu zegt de Heere, die ga ik nou ook nog verzamelen. Wat de mens nooit meer bij elkaar verzameld krijgt. We zouden niet weten waar we moeten beginnen. Maar de Heere die zegt eigenlijk, ik weet precies waar ze wonen. En ik weet precies waar ik ze vandaan moet halen. Maar dan weer die ene ziel in ons midden die het net zei. Ja, voor Juda en Benjamin, maar voor mij. Maar ja, Assyrië. Dat is dat bekende Assyrië uit die dagen. Hè? Dat is een grote, voorname plaats. Ja. En dan zegt u, ik woon in Schravenpolder. Hè? Ja. En Medië, hè, dat is ook zo'n bekende plaats uit die tijd. Hè? De bekende streek uit die tijd. Ja. Dus dan zegt die ziel in ons midden, ja, dan kan het voor Juda en Benjamin. En dan gaat de Heere ze verzamelen uit allemaal voorname plaatsen. Maar ja, maar dan staat er nog iets in die kanttekening en... En normaal dan let je daar natuurlijk niet eens op, maar het staat er echt. Dan staat er Assyrië, Medië enzovoorts. Enzovoorts. Dat hebben mijn vrienden opgeschreven toen, statenvertalers, enzovoorts. Nou, enzovoorts, dat betekent dat er allemaal plaatsen zijn. En heel veel van die plaatsen, die kennen wij niet eens meer. Heel veel van die plaatsen, we weten niet eens meer hoe die plaatsen ooit geheten hebben. Maar in dat enzovoorts, ach... Daar liggen de allerkleinste gehuchtjes, daar in Assyrië en Medië, die wij niet eens zouden kunnen vinden op een kaart, laat staan, als we er nu naartoe zouden kunnen gaan. Maar de Heere zegt eigenlijk, ach, uit de voorname plaatsen, maar zelfs de plaatsen waar een mens niet eens op zou komen, daar weet ik ze te wonen. Maar dan zegt die ziel, ja, zullen we dan Schravenpolder eens invullen bij enzovoorts? Ja, maar dan zegt die ziel, ja, maar dan is het nog steeds voor die en voor die en voor die. Want, ja, als het nou gaat over mijn hart, dan is mijn hart een onbewoonbare woning. Waar geen plaats is voor Christus, omdat het zo vol is van zonde en van ongerechtigheden. En het is een en al schuld wat ik met me meebreng op weg en reis naar de eeuwigheid. En toch zie je de ruimte van zalig worden. Die ruimte wordt groter en groter en groter. Maar dan zegt die ziel in ons midden, ja, maar dan wacht het toch op de toepassing. Hoe zal dat dan verder moeten? Wel, de Heere zegt het. Ik zal in de aanvang, ik zal hen vergaderen. Uit de voorname plaatsen, uit de kleinste gehuchten, ik weet ze te vinden. En wie zijn het dan? Wie zijn dat dan die de Heere gaat zoeken en vinden? Wel, onder hen zullen zijn blinden en lammen. En leg uw leven er dan maar naast. Blind. U zult zeggen blind, ja, dat betekent dat je niet kunt zien. In de staat der rechtheid hadden we open ogen. Open ogen als het ging over de wil Gods. En de boodschap, doe dat en gij zult leven. En u dacht de mens, dat de ogen nog verder geopend zouden worden. Toen de slang had gezegd, gij die de zulte dood niet sterven. Maar wat is toen gebeurd? Die naamloos diepe val. De mens is van nature geestelijk blind geworden. En zo worden wij ontvangen, en zo worden we geboren. En het dwaze is, een mens van nature denkt dat hij kan zien. Dat hij de waarheid kan doorgronden bij tijden. Dat hij kennis op kan doen om daarmee wat te worden. Maar nu is er een volk op de aarde dat door de geest van Christus gaat leren hoe blind het is geworden door die diepe val. En dat is een volk dat zegt, en nou ben ik blind. Blind geworden door mijn diepe val. Blind. En weet u wat het wonder dan is? Van blindziende worden gemaakt. Dat betekent niet alleen maar de erkentenis geestelijk blind te zijn. Maar dan gaan ze voor het eerst ook zien. En wat gaan ze dan zien? Dan gaan ze zien dat de waarheid van Gods woord niet alleen een waarheid is op papier, niet alleen een waarheid is die toegestemd kan worden in de gedachten, maar dat gaat nu een zaak worden van het hart en van de ziel. En zo wordt er een volk ziende gemaakt, en dat volk wordt overtuigd van zonde. En dat volk heeft gezondigd tegen de wet van God, en ze gaan zien op die wet van God, en die wet van God is dan een spiegel. En in die spiegel van de heilige wet gaat het zichzelf zien. En dan heb ik gezondigd tegen alle geboden. Gezondigd tegen de wet van God. En dan stromen de geestelijke tranen uit ogen die gekenmerkt worden als blind, nog ziende gemaakt door de geest van Christus. En weet u, dan ontstaat er een droefheid over de zonde, waarin bijzonder ook een droefheid naar God over de zonde. Want dan is de grootste droefheid niet in beginsel dat ik heb gezondigd tegen de wet, maar dat ik nu gezondigd heb tegen de God van de wet. En dat ik nu gezondigd heb tegen een God die gans rechtvaardig is. En wat betekent dat? Dat betekent dat ik vervloekt ben. Want vervloekt is een iegelijk die niet doet al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En dan kan ik voor God niet meer bestaan. Zijn er zulke blinden in ons midden die de weg niet weten om een vervolg te geven? Zijn er zulken in ons midden die zeggen, ja, daar zeg ik nu van harte amen op. Dat is nu mijn natuurstaat, dat is nu mijn bestaan voor het aangezicht van de levende God. Weet u, het moet ook de diepte ingaan, hè. Comrie die zegt ergens, er zijn mensen en die hebben het maar over Gods recht en over Gods toorn en over verloren gaan en over schuldig zijn. Maar dan zegt Comrie, als het daar alleen maar bij blijft, dan is het niet goed in het leven. Want we moeten niet alleen maar leren dat we tegen een rechtvaardig God hebben gezondigd. Maar die rechtvaardige God is ook de goede God. De goede God die nooit iets verkeerd heeft gedaan in mijn leven. Zie je ze daar zitten bij Babel, bij die waterbeken. Die goede God is zo goed. We zijn weggevoerd, dat hebben we zelf verdiend. Maar we halen nog adem, zouden we nog bekeerd kunnen worden. Gezondigd tegen die goede God. En dan wordt de smart alleen maar groter. En dan wordt de smart alleen maar dieper. Dan heb ik de goede God vertoornd. Die wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En wat is dan nodig om met die God verzoend te worden? Juist, er moet betaald worden. Er moet gerechtigheid worden aangebracht. Maar die blinden die zeggen, ach, al zou ik 10 keer de hele aarde moeten omwandelen. En al zou ik het nog 100 keer moeten doen. Als ik daarmee gerechtigheid zou kunnen aanbrengen. Ik weet nu al dat ik het niet volhoud, maar ik zou het wel gaan proberen. Dat is een volk dat wil alles doen om gerechtigheid in handen te krijgen. En dat volk dat probeert het ook. Met tranen en met de kerkgang. En met alles wat maar voor gerechtigheid gehouden kan worden. Maar dan zit er een ziel in ons midden die zegt, ja, maar als ik in mijn kerkgang in de kerk zit en mijn leven wordt verklaard, hè, als blinde die ziende gemaakt is, en dan kan ik voor God niet bestaan, maar dan is dat wel zeer vertroostend als dat gepredikt wordt. En dat ga ik u niet afnemen, maar nu zegt de Heer vanavond wel, dat is geen betaalmiddel. Dat is de gerechtigheid niet. Nee. En zegt de volk inderdaad. Ja, gerechtigheid is nodig. Maar waar moet die gerechtigheid dan vandaan komen? Want uit mij geen goede vrucht meer in de eeuwigheid. En met al mijn gezwoeg word ik getekend in het volgende woordje. Want onder hen zullen zijn blinden en lammen. Uitgewerkt. En geen kracht meer in de benen. Om nog een stap te zetten. Ik weet de weg niet eens. Terug kan ik niet. Naar het Moab der zonde. En hoe het verder moet in mijn leven. Ik weet het niet. Maar die gerechtigheid. Daar komt een betrekking op. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En als een ziel dan hoort in de kerk dat er gerechtigheid bij hem vandaan kan komen. Dan komen we weer bij die woordjes, zie, ik zal. Maar wat is dan die gerechtigheid die bij hem vandaan komt? Dat is de gerechtigheid van Christus. En dan leven wij in een tijd dat de godsdienst zegt, ach, daar moet je maar gewoon naartoe wandelen. En dat moet je dan maar gewoon aannemen. Of dan moet je dan maar gewoon eens op pleiten. En dit doen en dat doen en dat doen. Allemaal weer dat ik zal met een kleine letter I. Maar we hebben een almachtige God. En die almachtige God, die nadert vanavond in de gedaante van het woord tot lammen. Die lammen, die kan helemaal geen stap zetten in de goede richting. Daar is hij totaal onbekwaam toe. Want hij is lam. Verlamd. Om een druppeltje gerechtigheid in eigen kracht aan te brengen. En dan een ziel in ons midden die het zegt. Ja, dat is nou mijn leven. Zo blind in mezelf. En zo lam. En dan zit ik daar als het ware. Bij die waterbeek in Babel. En dan die vreugde. Die God belooft. Die vreugde die de Heer heeft aangezegd. Het volk weet niet hoe het moet. En toch, door al die woorden heen klinkt steeds maar dat goddelijke ik zal. Ik zal. Ik zal ze aanbrengen. En onder hen zullen zijn blinden en lammen en zwangeren en barenden tezamen. Nou, omwille van de tijd zal ik het kort uitleggen, maar ja, wat wordt nu bedoeld? Onze kanttekenaren die zeggen het ook, een zwangere. Ja, ik denk dat we als man daar wel eens te weinig bij stilstaan, maar als een vrouw in verwachting is, ja, dan gebeurt er heel veel in het lichaam van een vrouw. En ja, laat ik het zomaar zeggen, dat is heel ingrijpend, letterlijk. En niet alleen ingrijpend, maar ja, het lichaam verzwakt. He? Het lichaam is als het ware onderhevig aan een omstandigheid waarvan je zegt, dat doet zoveel met iemand, verzwakt. En ja, hoe verder in de zwangerschap, hoe heftiger het wordt en hoe meer en meer die verzwakking optreedt. En dan staat er hier eigenlijk, en nu ga ik omzien naar een volk dat verzwakt is, maar het zijn zwangeren en barenden tezamen. Nou, barenden, hè? Dat is als de geboorte waarlijk plaatsvindt. En onze kanttekenaren die zeggen het, dat ziet eigenlijk op een vrouw, hè, die door het baren compleet raakt uitgeput. Dus we zouden zeggen zwak. En met een barende wordt eigenlijk bedoeld een allerzwakste. Ja. En nu zegt de Heer, die ga ik opzoeken. Daar in Babel en daar in Assyrië en Schravenpolder, die ga ik ze opzoeken. Die geestelijke blinde lammen die zo verzwakt zijn geworden, verzwakt. Verzwakt, want mijn binnenkamer, de Heer en zijn troon bestormt met mijn gebeden. En in het beginnende leven, ach, dan denk je, hier komt nooit meer een einde aan, maar dan is er ook een volk dat zegt, er zijn wel tijd in mijn binnenkamer. Dan ben ik zo zwak. Dan komt er bijna geen woord meer uit mijn mond. En waarom? Omdat er geen kracht meer is. Ik raak verzwakt door mijn zondige bestaan. Ik raak verzwakt door de verzwakking waar Paulus van spreekt. Ik ellendig mens. Wie kan mij verlossen en wie zal mij verlossen? En dan zegt hij niet van het lichaam dezes doods. Nee, hij zegt uit het lichaam dezes doods. Daar zit ik nou middenin. En geestelijke verlossing te begeren. En het vlees dat alleen maar tegenwerkt. En dan word ik zwak. En als er dan nog één in ons midden is die vanavond zegt, maar ik ben de allerzwakste. De allerzwakste. Het is een wonder dat ik nog ben in het heden der genade, maar als God nu om zijn recht komt, dan moet ik vrezen dat het voor eeuwig kwijt is. En dan zal ik God het onrecht niet kunnen aanzeggen, nee. Dan kan ik nooit zeggen dat hij het verkeerd heeft gedaan. En als de hoeren en de tollenaren me dan voorgaan in het koninkrijk Gods, en als ik de hemelpoort dan gesloten zie worden, en ik als de allerzwakste buiten moet blijven, ach, dan heeft hij het niet verkeerd gedaan. Maar dan is de allerzwakste ook de allerschuldigste. En die allerzwakste, die heeft in de binnenkamer misschien geen woordje meer. En geen piepje meer en geen kerretje meer. En zelfs dat dominee Lamijn tot de allerzwakste dan nog zei, als je nou niet meer roepen kan, en als je nou niet meer praten kan, en als je nou niet meer piepen kan, en als je nou niet meer keren kan, ach, al is het dan maar een zuchtje, om Jezus wil. Want dan zegt de allerzwakste, ach, zelfs dat zuchtje. En zou de Heere nou zo'n zuchtje nog horen? Ja, dat de Heere dat zuchtje nou hoort van die balling uit Babel. En dat de Heere dat zuchtje nou hoort, ach, maar dat is nou het rijke evangelie. Voor de allerzwakste vanavond, dat de Heere dat zuchtje hoort. En niet alleen dat, maar zie, ik zal hen aanbrengen. En onder hen zullen zijn blinden en lammen en de zwakken en de allerzwakste. De kanttekening zegt het, die vermoeid zijn en belast met zonde en schuld. En dan zegt de Heere, ze zullen wederkomen. Niet misschien, niet waarschijnlijk, nee, ze zullen wederkomen en ze zullen wederkomen met een grote gemeente. Want God is geen karig God. Nee, de mens van natuur is zo karig in het besteden van tijd aan die God van hemel en aarde. En ook Gods kind krijgt nu de schuld naar zich toe. Hoe karig ik ben, in mijn gebeden die klimmen tot hem aan de troon der genade. Hoe karig ik ben in het waarnemen van de middelen en toch. Maar God is geen karig God, nee. Niet voor de balling in Babel, niet voor die zielen daar in Assyrië en Medië. En ook niet in 2024. Voor het plaatsje waar we dan maar mogen wonen. En weet u voor wie God in het bijzonder geen karig God was? Voor de brenger van de gerechtigheid die in het gericht kan bestaan. Hij was geen karig God. Nee. Toen de Christus werd geboren en gewikkeld werd in doeken. Die doeken bezoedeld met de zondige handen van moeder Maria. Een toonbeeld van het kinderke geworden onder de wet. Toen droeg het kinderke al het gewicht van Gods toorn. En daar was de Heere niet karig in. Van kribbe tot kruis, nee. Heeft de Heere de volheid van zijn toorn gelegd. Op hem die nu aan s vaders rechterhand is. Als koning die regeert. Als profeet met de woorden van het eeuwige leven. Als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En aan zijn voeten terecht te komen. Daar is het vrede. Daar is de weg, daar is de waarheid, daar is het leven. Maar dan ben ik te blind, en dan ben ik te verlamd, en dan ben ik te zwak, en dan ben ik de allerzwakste. En dan zetten we daar weer tegenover, dat goddelijke ik zal. Maar dan zegt die ziel in ons midden, ja maar hoe? Dat is onze tweede gedachte, de vraag hoe. Maar laten we eerst gaan zingen van Psalm 25 en daarvan het vierde vers. Psalm 25... Daarvan zingen wij het vierde vers, het vierde van 25. Zere goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor wat volgt. Het vierde van 25. Gemeente, het gaat over verlossing, de vraag waaruit, letterlijk uit de ballingschap van Babel, maar dus een afbeelding van de geestelijke gevangenis, waar lammen en blinden, zwakken en de allerzwakste zijn, die niet meer weten hoe het verder moet. Onze tweede gedachte, dat is de vraag, hoe? Ja, hoe? Zij zullen komen. Ook weer niet misschien. Ook niet weer waarschijnlijk. Zij zullen komen. En daar zitten ze bij de waterbeken. Ze kunnen het eigenlijk niet geloven. En dan kunnen ze het misschien van elkaar nog wel geloven, maar zo zwak. De allerzwakste. Maar de Heere zegt het echt. Ze zullen komen. Ze zullen komen met geween. Geween. Wat is dat voor geween? Nou, dat zeggen onze kanttekenaar. Ze wenen over hun zonde. Dus het is een schuldbeladen volk. Dat voor God niet bestaan kan. En dat vanuit zichzelf niets doen kan om het goed te maken met die God. Zelfs niet met hun geween. Maar ze zullen wel komen met geween. Wel een beetje voorwaardelijk, zegt er misschien iemand. Het is geen voorwaarde, maar het is wel een kenmerk. De Heere zegt het zelf. Vorige week was ik in India op een conferentie met 150 dominees. En hadden we een boek meegenomen, De Viervoudige Staat van Boston. Dat was dan vertaald in die taal van daar en dat moest dan toegelicht worden in een paar lezingen. En ja, dan ging het over de staat der rechtheid. En nou, dat ging nog wel. Iedereen was het er wel mee eens. En zo gaat dat dan daar. Af en toe riep er eentje halleluja. Maar ja, dag twee, toen moest er een lezing gehouden worden over de gevallen staat. De natuurstaat. De geestelijke doodstaat. En toen zag ik twee dingen gebeuren. Er zaten dominees, die begonnen te knikken, en er waren ook dominees. Nou, daar zag je al aan dat gezicht, die zijn het er niet mee eens. En toen daarna mochten ze vragen stellen, toen was er eentje, die kwam dan uit een wat pinksterachtige hoek, en ja, die begon gelijk, hè, wat hebben we nou toch met die Boston te maken, en moet je dat nou allemaal zo gaan neerleggen, en allemaal zo gaan benoemen, en moet dat allemaal zo uitgebreid, en... Ja, toen dacht ik, er is niets nieuws onder de zon. Of je nou in Nederland bent en de krant openslaat of in India met 150 dominees bent. Maar toen dacht ik, daarom zijn we hier ook, om dat nou juist te verkondigen. Maar toen was er ook een dominee, die kwam daarna naar me toe. En in zijn gebrekkige Engels probeerde die me duidelijk te maken. Toen zei hij, wat u nou juist verteld hebt, ja. Hij zegt, nou dat heb ik nou ook in mijn leven geleerd. Maar dan werd een wonder voor die man. Dat er nou iemand in Schotland was die een paar honderd jaar geleden precies had opgeschreven wat die man in India nu beleefd had. En ook als het toen ging over de staat der verlossing en bijvoorbeeld die bijlslagen door de wet, zoals Boston die beschrijft, nou diezelfde man en niet alleen hij, maar ook anderen die zeiden ja, dat is mijn leven. En wat een wonder. Voor die mensen werd een wonder dat ze dat boek hadden. Nou, jonge mensen, jullie hebben dat boek misschien ook wel in de kast staan. Ik zou zeggen, haal het er eens uit. En leg je leven er eens naast. Wat een wonder, als dat je leven worden mag. Ja, zij zullen komen met geween over hun zonde, want ze hebben God vertoond. En ze zijn hun gramschap dubbelwaardig. Maar ze zullen komen met geween. En met smekingen. Wat zijn dat voor smekingen? Dat lezen we ook weer in onze kanttekeningen. Dat is om bidden om genade. Wat is genade? Dat is iets krijgen wat ik niet verdiend heb. En dat wenende volk, dat heeft Gods gramschap verdiend. Maar nu mogen ze gaan smeken om genade. Om te krijgen wat ze niet verdiend hebben. En wat hebben ze niet verdiend? Vergeving van zonde. Wat hebben ze niet verdiend? Het eeuwige leven. Maar daar gaan ze om smeken. Maar, er staat nog wat achter in de kanttekening 27. biddingen om genade en dan staat er te weten tot mij. En dan staat mij met een hoofdletter. En als ik me dan nog wend tot de zwakste en de allerzwakste in ons midden, hoe vaak is het niet dat we antwoorden zoeken op onze geestelijke vragen en dat we overal te raden gaan behalve op de juiste plek. En natuurlijk is het goed om in de middellijke weg de antwoorden te zoeken. Maar als we het nou verwachten van de verkeerde, hè, dan loopt er iemand in zijn bekommernis over de aarde en dan komt er een kind van God met goede bedoelingen en dan zeggen ze, weet je wat jij moet doen? Je moet dus naar die dominee gaan luisteren. Maar ja, dan zegt een ander kind van God, nou, jij moet een keer naar die dominee gaan luisteren. Ja. Ik heb een keer een vrouw gehoord en die had heel aangenaam gekerkt onder een bepaalde dominee en toen zat ze in de krant te lezen, toen zag ze dat diezelfde dominee, die was dan in de week in Zeeland. Nou, dat vrouwtje kwam helemaal uit het noorden van het land, zullen we maar zeggen. Dus die had uren in de auto gezeten, want ja, die wilde die dominee nog een keer horen. En toen stond ze na de dienst die dominee op te wachten en toen zag hij er staan. En toen zei hij, wat doe jij nou toch helemaal hier? Toen zegt ze, ja, ik kwam om u te beluisteren, maar het viel zo tegen. Ja, het zal wel aan mezelf liggen. Toen zei hij, ja, dat klopt, dat ligt in jezelf. Want zondag kwam je voor het woord en vandaag kwam je voor mij. Dus ik wil maar zeggen, ach, er is zoveel zoeken op verkeerde plaatsen, in verkeerde gestalten. He, dan moet je dit boekje eens lezen en dan moet je dat boekje eens lezen, moet je dit eens doen en dat eens doen. De middellijke weg. Lees het maar, luister maar. Maar hier moet het op uitdraaien. Bidding om genade te weten tot mij met een hoofdletter. Dus dan blijft alleen de troon der genade nog over. Om die te bestormen, en dan zegt de allerzwakste, ja maar, is de Heere dan een hoorder der gebeden? Ja. Zelf in mijn studeerkamer zit ik ook wel eens en dan denk ik, zou nou echt de God van hemel en aarde naar dit gestuntel gaan luisteren van een dominee uit Loosdrecht? Dan denk ik, dat komt nog niet eens voorbij het plafond van het huis. Maar als je dan gewaar wordt dat de Heer is een hoorder van alle gebeden, maar ja, dan krijg ik het wel naar me toe, want dan denk ik, ach, maar wat moet de Heer nou met dat gebed van een dominee uit Loosdrecht? Dan kan die toch alleen maar wegwerpen in vlammen des vuurs om vergeten te worden tot in eeuwigheid. Want het is het aanhoren niet waard. En het is zo vol van vlees, van zonde, van ongerechtigheid, schuld. Maar ja, dan bidden we om Jezus wil. En wat betekent om Jezus wil? Dat betekent eigenlijk bidden tot God die een hoorder is der gebeden. En dan vragen we om Jezus wil, of als het ware dat gebed aan de rechterhand van de troon van God terecht mag komen, waar Christus het gebed in zijn handen neemt en dat gebed gaat schoonmaken en gaat reinigen. En wat hij goed acht voor die blinden en die lammen en die zwakken en die allerzwakste, dat vraagt hij niet aan zijn vader, maar dat eist hij van zijn vader. En het is in die weg dat de Heere niet alleen maar een hoorder is der gebeden, maar ook een verhoorder der gebeden. Om Jezus wil. Ach, en dan zullen ze komen. En met smekingen zal ik ze dan gaan voeren. Ik zal ze gaan leiden, u zult zeggen. Maar die blinde, ja, die moet niet alleen maar geleid worden. Die moet als het ware aan de hand genomen worden. En zo dichtbij komt het. Ja, niet alleen dat. We zeggen die lammen. Ja, die kan je wel leiden. Die kan je wel zeggen, daar moet je zijn. Maar die hebben nog niet eens het vermogen om ene stap te zetten. Laat staan dat ze daar terecht zouden kunnen komen. Op een plaats des vredes. Maar nu zegt de Heer, ik zal het doen. Weer. Ik zal van eeuwigheid. Ik zal in de tijd. Op het moment van de wedergeboorte. En dan zegt de Heere niet, dan ga ik je leren hoe ellendig je bent en hoe je jezelf verlost, dat moet je dan zelf maar uitzoeken. Nee, steeds weer, ik zal hen leiden. En die blinden, die zal ik bij de hand vatten. En die lammen die zal ik gaan dragen. Die zal ik gaan dragen in mijn goddelijke handen. En die zwakken die zal ik krachten geven. En die allerzwakste, ach, die er niet komen kan. Hij komt er wel. En ik zal hen leiden. En waar naartoe dan? Ik zal hen leiden aan de waterbeken. En dan zegt iemand, ach, dan zitten ze daar bij de waterbeken van Babel. En dan zegt de Heer, dan zal ik je weer leiden naar een andere waterbeek. Maar dat is een verschil. Want een waterbeek in Babel is een plaats van het oordeel. Maar zie je ze daar gaan? Van de waterbeken naar Babel. Geleid door de Heer, door woord en geest. En dan komen ze in het aardse Kanaan. En dan een waterbeek. Ja, of je nou bij een waterbeek in Babel zit of een waterbeek. Maar dan zegt de allerzwakste, ach, een waterbeek in het beloofde land. En dan komen we weer terug bij het begin. Want wat was nou de bekommernis? Ja, de Messias wordt niet in Babel geboren. Maar bij de waterbeek in Kanaan. Dus daar staan ze bij de waterbeken. De blinden zijn geleid. De lammen zijn er gebracht. De zwakste die erin kan en de allerzwakste. Die hoort het kabbelen van het water. Die ziet het water. Die ruikt het water. En die heeft nog steeds geen kracht om er te komen. Maar dan steeds weer de Heer die zegt, ik zal. En als die dan bij dat water gebracht wordt. Dan kijkt die naar het water. En dan ziet hij als in een spiegel zichzelf. Het allerzwakste, afgematte gezicht van een goddeloos mens. Maar als dan dat gezicht bij dat water komt, dichterbij en dichterbij. En dan komt er een moment dat er gedronken wordt. En dat de spiegeling niet meer te zien is. Nee. En zo mag een mens dan buiten zichzelf kijken en smaken. Hoe goed de Heer is, die zegt, al gaat het door het dal van de schaduw des doods. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. En ik zal u brengen in grazige weiden van woord en geest. En al daar zal zijn water, als een toonbeeld van het levende water dat uit de hemel is nedergedaald. Om gerechtigheid aan te brengen voor een volk dat het in eeuwigheid niet voor elkaar krijgt. Ik zal, ja ik zal ze leiden, hoe dan, in een rechte weg. In een weg van recht. In een weg waarin dat recht gaat wegen. En in een weg waarin dat recht nou alles wegneemt wat van de mens is. En als er van de mens nou niets overblijft in een rechte weg. Dan is het een rechte weg, wat de kanttekening zegt, de zaligmakende leer van het evangelie. En een volk dat zichzelf niet zalig maken kan, dat hoort dan de verkondiging van de zaligmaker aan het vaders rechterhand. Jezus, dat is zaligmaker, dat is de verlosser van het grootste kwaad en de brenger tot het hoogste goed. En dan komt het op de toepassing aan. Want wat is nou het grootste kwaad? Het grootste kwaad is dat we in onze natuur staan niet kunnen erkennen dat wij het grootste kwaad zijn geworden. En zo leven we als mens van nature. En we denken, ach, we kopen de tijd wel uit en misschien valt het in de eeuwigheid nog wel een beetje mee. En moet dat nou allemaal zo? Moet dat nou allemaal op die manier? En moet dat nou al, hè? En zo kunnen we 80 worden of 90 of 100. Kunnen we overal een gedachte over hebben, kunnen we overal een mening over hebben. En dan wordt het eeuwigheid. Ja. De eeuwigheid. Daar heb ik ook nog een lezing over gehouden in India, over de eeuwigheid. De eeuwige gelukzalige staat. Nou, de halleluja's die klongen weer door de zaal heen. Maar die staat des verderfs. En toen zeiden ze daar allemaal in India, daar zijn we helemaal niet over gewend om daarover te praten, want dat vinden we eigenlijk heel eng. Maar het is wel de waarheid van twee wegen en van die brede weg waar we allemaal op wandelen van nature en het einde van de brede weg, een eeuwig zielsverderf. Boston zegt, de verschrikking van de buitenste duisternis is een vuur dat nooit dooft en het is ook duister. Dat valt niet te begrijpen, Maar ik hoop dat u het in eeuwigheid niet hoeft te begrijpen. Een plaats waar de worm niet sterft. Ik kan het me niet voorstellen hoe het is. Ik hoop dat u het zich nooit hoeft voor te stellen hoe het is. Maar de grootste smart, zegt Boston, dat is voor eeuwig verstoken van de goedgunstigheid van die goede God. Die vanavond zijn woord laat verkondigen. Die goede God die zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar juist in deze wereld gezonden heeft. Ja. Om in een rechte weg verzoening aan te brengen voor een volk dat in eeuwigheid op een plaats zal zijn waar hij alles zal zijn en in allen. En zij zullen daar komen in een rechte weg waarin ze zich niet zullen stoten. Stoten. Dat betekent letterlijk op een pad wandelen en stenen des aanstoots. Grote stenen, daar loop je zo omheen. Maar het zijn juist die kleinere, gemene stenen. En dan je tenen te stoten. En ja, om het beeld verder te trekken, stoten. Dat brengt gewond zijn met zich mee. En nog harder stoten. U zult zeggen, nog gewonder. En stoten. De dood. Maar dat volk zal zich niet stoten in die rechte weg. Wat betekent dat? Dat betekent dat als de Heere gaat leiden achter zijn zoon aan, dan zullen zij zich niet stoten in het volgen van hem uit zijn bediening, uit de vruchten van zijn werk. Want er is een volk in ons midden dat zegt, ach, maar ik stoot me iedere dag weer. Ik stoot me aan de stenen van de zonde en de ongerechtigheden, de stenen van mijn biddeloosheid, de steen van mijn ongeloof en de steen van mijn hardnekkigheid en de steen van mijn hoogmoed. Ach, dat zijn stenen die we door onze diepe val zelf op het pad hebben neergelegd. En nu zegt de Heer, nu zal ik leiden naar rechte weg. Maar nu zal een volk zich niet stoten met een eeuwige stoot des doods. En waarom niet? Ja, en dan komen we bij de brenger van de gerechtigheid, die naar de aarde werd uitgestoten en die ook naar de aarde is gekomen. Die werd gestoten, in doeken gewikkeld, geworden onder Gods wet. Wiens vooruit werd weggestoten met de scherpte van een mes, opdat zijn bloed vloeide op deze aarde die een bloedbodem is geworden door onze zonden en onze afmakingen. En nu was het niet het mes, en nu was het niet de snee, en nu was het niet de besnijdenis zelf die het kind deed wenen en lijden, maar de noodzaak ervan dat sneed door zijn ziel heen. En zo is de Christus gestoten vanaf het moment van zijn geboorte af. En ach, als het dan in de verdere gang van vernedering is, wat wordt hij dan veel gestoten? Gestoten door de gemene woorden van Jood en Heiden. Gestoten in het zien van de onberouwelijke en onbekeerlijke harten. Gestoten onder het gewicht van de toorn van zijn vader, op hem gelegd als hij kruipt door de hof, als een worm geen man. En daar kruipt hij. En als hij dan tot in zijn ziel bedroefd is, tot de dood toe, dan is het de tijd van verraad. En dan is het zijn eigen discipel die hem een kus geeft op zijn wang. Mag ik het zo eens zeggen? Later zal Christus gestoten worden met de striemen op zijn rug door die gemene Romeinse soldaten. Maar wat heeft nu meer pijn gedaan in de ziel van Christus? Die stoten van de Romeinen of die stoot van zijn eigen discipel, die kus die dwars door zijn ziel heen snijdt, verraden door hem die hij zijn vriend had genoemd. En dan komt het op de toepassing aan. He, want Judas die had Christus gezien en gevolgd. Met Christus aan het avondmaal gezeten. Hij had Christus omhelst. Hij heeft Christus nog gekust. En in de eeuwigheid. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Het is nooit waar geworden in zijn leven. Wel geweend in de uitwendige zin. Maar hij was nooit een blinde of een lamme. Een zwak of een allerzwakste. Hij heeft de heerlijkheid van de Zoon des Mensen niet aanschouwd. Terwijl hij wel zeggen kon, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zalig zijn die hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid. Maar die honger en die dorst, die had hij niet. En daarmee bleek hij rampzalig te zijn. En dat is de staat der natuurs waar we allemaal onder liggen. En als je nou rampzalig de kerk ingekomen bent en je moet rampzalig weer naar huis, ach. Zou je dan je knieën niet buigen? Om je rampzaligheid voor de Heer neer te leggen en dan te vragen, Heer, ik heb vanavond gehoord, het is heden de dag der zaligheid. Het is heden het heden der genade. En ik kan het niet, omdat ik het niet meer wil. Zo diep ben ik gevallen. Maar nu zei de dominee steeds weer vanavond, ik met een hoofdletter, ik zal, ik zal, ik zal. En zou u dan willen doen? Wat ik in eeuwigheid niet voor mekaar krijg. En vraag het dan, ja, om Jezus wil. Om reiniging in de handen van die persoon des middelaars. Die door de hof kroop. De handen in het stof. Die door de hof kroop. De druppelen bloeds uit de poriën op zijn handen. En ach, de stoot van zijn eigen discipel. De stoten van het aardse recht. Allemaal zo krom en toch. Daarachter ging verscholen. Dat goddelijke recht. Dat volvoerd moest worden. Christus. Gestoten aan het vloekhout. Van Golgotha. Met de nagels. Door de handen geslagen. Christus gestoten. In zijn nederdaling ter helle. Gestoten in Godverlatenheid, om de eeuwige straffen van al die uitverkorenen, die lam en blind en zwak en alle verzwakselen zijn in de tijd, om die eeuwige toorn weg te dragen, waarvan hij zich beklaagd heeft, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat ik de allerzwakste Schravenpolder niet zal begeven, zal verlaten, en ach, daar hangende aan het vloekhout, daar riep hij het uit, het is volbracht. En gevende de geest, beval hij zijn ziel in de handen van zijn goddelijke vader, met wie hij één wezens God is, maar naar zijn mensheid bleef hij achter, levenloos hangende aan het vloekhout van Golgotha, waar hij gestoten zou worden in het graf. Maar niet om in het graf te blijven, nee. Om op te staan en een eeuwige levensvorst te zijn. Ook in de verdere gangen van het genadeleven. Voor een volk dat op de paasdag niet meer wist hoe het moest, nee. Ze waren allemaal zo blind. Ze wisten niet waar ze het zoeken moesten. Ze waren allemaal verlamd. Ze konden geen stap meer dichter bij de hemel komen. Ze waren zo zwak. En de allerverzwakste. Die was er niet eens bij. Maar de Heere, die deed het. Met het goddelijke ik zal. En die allerzwakste Thomas. Met zijn allerzwakste geloof. Daar heeft de Heere niet tegen gezegd. Voor jou niet meer. Nee. Mijn Heere en mijn God. En ach. Dat is dan de plaats. Waar de vreugde gesmaakt wordt. En ja, dan gaan we naar huis. Dan gaan we naar huis. Gods kinderen in ons midden, verdere gangen in het genadeleven. Daar hoor je zo weinig over de oefeningen in verdere gangen van het genadeleven. Komt dat niet omdat Gods kinderen ook zo vaak tevreden zijn met hetgeen geweest is? Dat Gods kinderen zo vaak niet zeggen, Heere, zou het nog eens zo mogen worden zoals het toen was? Dan zeg ik altijd, je moet niet vragen of het weer worden mag zoals het toen was. Maar mag het nou eens worden zoals het nog nooit geweest is? Voor Maria werd het op de paasdag niet zoals het was toen de Christus geboren werd, nee. Toen verheugde ze zich in zijn komst. Maar hij stond op tot haar rechtvaardigmaking. Is dat dan nog te verkrijgen? Ook in deze tijd. Ach, ik zal, zegt de Heere. En dan die bekommerde ziel. Die als de allerzwakste misschien wel zegt. Ach, dan zie ik ze gaan. Als de blinde geleid, de herders. Dan zie ik ze gaan. De wijs uit het oosten. Zo verlamd om met hun wijsheid God te behagen. Maar geleid door de geest, daar gaan ze. Ik zou er wel achteraan willen kruipen, maar ik ben zo zwak. Ik zou er wel achteraan willen kruipen, maar ik ben zo allerverzwakst. En dan de hoeren en de tollenaren die me nog voorgaan. In het koninkrijk Gods. Maar dan mag de allerverzwakste, die geen piepje of geen kerretje meer heeft, straks in de binnenkamer nog zuchten. En mocht dat zuchtje dan terechtkomen aan die rechterhand Gods, in de doorboorde middelaarshanden van Christus, en om daar dan terecht te komen aan zijn voeten, aan die plaats des vredes, waar zijn handen verkondigen dat er ontferming is voor de allerzwakste. En ach, dan gaan we nu echt naar huis. Ik heb dit voorbeeld al zo vaak gebruikt, maar ja, ik zal het dan nog maar één keer vertellen. Ik vind dat het zo mooi. Want iemand vroeg me een keer, ja, die handen van Christus, die werden natuurlijk aan het vloekhout genageld en daar zat er al stof op van de hof en modder van de hof en dat verdroogde bloed uit de poriën en dan de nagels er doorheen, nog vers bloed eruit. Wat is daar nou toch zo heerlijk aan die handen? Het is eigenlijk afschrikwekkend, zei iemand. En toen vertelde ik een verhaal over een moeder en een kind. En die moeder die had hele lelijke handen. Want die waren helemaal verbrand. En dat kind, ja, dat kind schaamde zich een beetje voor zijn moeder. Want als moeder dan naar school kwam, dan keek iedereen naar die handen. En dan zei, heb je die handen gezien? En toen zei dat kind op een dag tegen de moeder, wat heeft u toch lelijke handen? En toen zei die moeder, zal ik je wat vertellen? Toen je een babytje was, stond het huis in brand. En een brandende balk was gevallen voor je slaapkamer. En met deze handen heb ik toen die brandende balk gepakt. En die heb ik toen opzij geworpen. En met diezelfde handen heb ik toen jou uit het wiegje gehaald. En met diezelfde handen heb ik je toen naar buiten gebracht. En in diezelfde handen heb ik je toen tegen mijn borst gedrukt. Hè? Waar ontferming was. Waar het veilig was. Waar het vrede was. En toen zei dat kind tegen moeder, moeder, u heeft de allermooiste handen van de hele wereld. Want het zijn de handen die me het leven gegeven hebben. Het zijn de handen die me het leven gehouden hebben. Nou en hoeveel te meer, ach, de heerlijkheid van de handen, van de schepper van hemel en aarde. Juist het toonbeeld van Gods liefde, dat die handen nu doorboord werden en vuil werden gemaakt om af te rekenen. Met een eeuwige toorn voor een volk. Zo zwak en zo allerverzwakst. O allerzwakste. Vouw dan uw handen. En zeg maar, Heere, mijn handen zijn zo vuil en zo verdorven. Die brengen me geen stapje dichterbij. De hemelpoort. Waar zou ik mijn leven mogen geven? In uw goddelijke handen. Om Jezus wil. Opdat ik zou mogen vallen. In de handen van die baligmaker. Aan uw rechterhand. En ach, heden wandelt hij nog. In de schreden van het woord. Opdat de allerzwakste nog roepen mag. O, gij zonen Davids. Ontferm u mijner. Amen. Zullen we besluiten met een dankgebed. Heren, zo komen we tot u aan het einde van deze dienst. Er is nog plaats. In het vaderhuis met de vele woningen. Ja, daar is plaats. En zij zullen komen. En dat zij zullen komen staat vast. Maar nu komt het er voor ons allen op aan. Waar gaan wij nu heen? In de eeuwigheid. En als we dan een rampzalig mens zijn, zo gevallen en zo zondig en zo vuil, mochten we dan maar naar onze eigen handen kijken, om die dan te vouwen en te zeggen, Heer, zoudt u met uw goddelijke handen nog wonderen willen doen in mijn leven? Wilt u kinderen leiden in wegen van woord en geest, naar meer dan ze zich ooit kunnen voorstellen? En zoudt u de bekommerde kerk, de zwakken in ons midden, nog krachten willen verlenen om te zuchten tot die zonen Davids? Maar zoudt u ook de allerzwakste niet willen begeven en verlaten? Zoudt u die allerzwakste nog willen brengen op een plaats waar de waterbeken getuigen van rust en vrede uit hem, door hem en tot hem? Wees met ons in het gaan van deze plaats. Doe verzoening over het zondige. Wil de naprediker zijn om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tot slot van 32 vers 3. Maar dat had eigenlijk 23 vers 3 moeten zijn. Ik denk dat we wel een flexibele organist hebben. Dat hoop ik. Dan zingen we het derde van 23. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. En wat verder volgt. We zingen 23 daarvan het derde vers. Laat ons heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.